En iedereen is er nu heel erg mee bezig dat het heet wordt.
Het wordt heel heet.
Midden in de zomer. Maar eigenlijk...
Ik ben er wel blij mee, hoor.
Keihard op weg naar de winter op het ogenblik.
Echt waar? Wat dan?
Vandaag is de dag al 3,5 minuut korter dan gisteren. En morgen de dag weer 3,5 minuut korter dan vandaag.
Dat merk je al, hè? Ik heb al best wel vaak dat ik nog laat lekker buiten wil lopen. En dat het me echt verbaast hoe snel het eigenlijk al wel weer donker wordt. Terwijl die lange dagen zijn zo lekker.
Ja, precies. Want dat is dus in 3 weken scheelt het gewoon een uur.
Ja, dat gaat heel rap.
Ja.
Dus lekker nog lang buiten blijven, zolang het nog kan.
Dit is de Nieuwsdag. Met elke dag het belangrijkste nieuws van Talita Mus en Mark Beekhuis. En we hebben ook altijd een verdiepend gesprek. En dat gaat vandaag over stikstof weer. Maar nu is een positief verhaal. Gaan we zo horen. Het is vandaag dinsdag 9 augustus. En voor ons nieuws hebben we vandaag gewoon alleen maar celebrities.
Ja, dat is ook wel eens leuk.
Dit is een beetje
een nieuwe stap voor ons showbiz nieuws.
Nou, zullen we beginnen met showbiz in Nederland?
Ja, dat is goed. Over Amalia. Nou, die gaat toch niet lid worden van het studentenkoor in Amsterdam. En daar werden een paar weken geleden filmpjes over naar buiten gelekt van scanderende studenten.
Ja, dat
studenten
de mannen niet helemaal hoer in welke wereld ze zaten.
Ja, precies. En er was heel veel ophef over en terecht. En nu toen bleef een beetje de vraag boven de markt hangen van, nou ja, die Amalia, hè, volgens mij is dat een soort traditie ook, dat ze lid worden van het koor, of juist niet?
Tot nu toe waren koninklijke familieleden altijd in Leiden.
Oh ja, in Leiden.
En dan werden ze in Leiden wel lid van Minerva.
Ja, oké, maar precies. Dus ze hebben wel een verenigingsverleden.
Ja, dat wel.
Verleden. Ja, oké. En dus toen was nu de vraag inderdaad, van gaat zij dan nu lid worden? En nu hebben ze besloten, heeft prinses Amalia, nou ik denk dat ze sterk advies zal hebben gekregen van de Rijksvoorlichtingendienst om het niet te doen. Maar in ieder geval, die brengt vandaag naar buiten dat zij heeft besloten dat zij niet lid gaat worden naar aanleiding van de seksistische speeches.
Ik hoorde het gerucht dat ze er zelf heel ongelukkig mee is. Maar ja... Dat is alleen maar via. Dus dit is totaal niet...
Nou, kijk, wat ik me ook kan voorstellen is... dat zal ook voor die andere dames gelden... dat ze op zich het wel heel erg vindt wat er is gebeurd... maar ook wel had uitgekeken naar wel lid worden. Omdat die hele ervaring natuurlijk als leuk wordt gezien.
Dat ze lid gaat worden van een andere vereniging.
Oké.
Okay. Ook dat is... dat heeft ze niet verteld. Dus dat is ook uit het geruchte circuit. Wie weet of het waar is.
Okay.
Maar toen dacht ik ineens, ik heb ooit geschiedenis gestudeerd in Leiden.
Ja, was jij lid eigenlijk?
Van een hele kleine marginale vereniging. Een paar jaar voordat ik daar rondliep, liep Willem-Alexander daar rond.
Kijk.
Die toen nog prins was. En sinds hij daar rondliep, waren er heel veel meer, zeker in zijn jaar, heel veel meer vrouwelijke studenten ineens geschiedenis. En ook in de jaren daarna, toen ik daar rondliep, er waren er ook nog steeds meer studenten dan ze gewend waren voordat Willem-Alexander daar geschiedenis was gaan studeren.
Dat had een onwijze aantrekkingskracht.
Dus die andere vereniging, die gaat dit nu ook meemaken.
Ja, die gaan opeens...
Het koor gaat het dit jaar minder leden krijgen.
Het lijkt me zo raar om te studeren met hem. Iedereen gaat natuurlijk proberen haar te regelen. Alle mannen gaan proberen haar te regelen. Alle vrouwen gaan proberen vriendinnen te worden. Lijkt me gewoon zo raar voor zo'n meisje. Ja.
Maar vooral dus die andere vereniging. Die gaat echt ineens heel veel leden. En daar moeten ze mee overweg kunnen.
Ja.
Dat zal vast ook weer problemen opleveren.
Interessant.
Omdat ze dat nog niet gewend zijn.
Gaat vast meer
aangenomen
gebeuren.
Dat het waar is dat ze van een andere vereniging lid gaat worden. En...
Nou, ik wens er veel plezier toe.
Natuurlijk. Zullen we het hebben over Trump?
Ja.
Dat is ook in de categorie celebrities. Dat is hij vooral tegenwoordig natuurlijk. Hij is de vorige president. Maar ook nog wel een beetje de baas van de Republikeinen op een bepaalde manier.
Ja.
Ik las net een stuk bij Newsweek. Waarin juristen nu zeggen... Het is niet langer voorbarig om te zeggen dat Donald Trump in de gevangenis eindigt.
Want, wat heeft hij nu weer gedaan?
Zo verschrikkelijk veel dingen misgedaan. Er lopen 12 verschillende criminele onderzoeken naar hem.
Ja.
Heet dat een crimineel onderzoek? Nou ja, onderzoek naar misdaden die hij begaan zou hebben. Ja. Eén van die dingen zou vast wel lukken. Onder andere dus het achterhouden van geheime stukken... waar de afgelopen nacht de FBI, of tenminste onze tijd de afgelopen nacht... de FBI in zijn huis in Florida, die kwamen ze doorzoeken op zoek naar geheime stukken. En die hebben ze dus gevonden.
Ja.
Terwijl er eerder al over gesproken was. En volgens mij waren daar toen een paar dozen teruggebracht. Maar dan had hij kennelijk nog meer meegenomen. En er lopen nog een heleboel andere onderzoeken. Maar dus alleen al dit, het gewoon mee naar huis nemen van geheime documenten. Wat echt niet kan.
Nee, tuurlijk niet.
Dat is dus iets waarvan juristen
Dat zou zeggen, al voldoende kunnen zijn om hem te veroordelen.
Dit zou je wel eens kunnen winnen. En daar moet dan de slag om de arm bij. Dat elke rechtszaak is er één en je weet het nooit precies van tevoren. En het zou heel bijzonder zijn als de man veroordeeld wordt.
Ja.
Want de vorige president, die niet achter de tralies eindigde, maar die wel een boete kreeg voor het... Dat is 1872. Dus dat is echt best wel een tijdje terug. Die kreeg een boete voor te hard rijden met een wagentje waar een paard voor gespannen was.
Leuk, dat is wel leuk.
Dus dat is een mooi historisch detail.
Klinkt op zich Trump wel als iets wat die heeft wel wat meer misgedaan. Dus dat schept ook wel weer hoop.
Ja, en Olivia Newton-John is overleden.
Ja, dat is wel heel zielig. Hè? Ze was nog niet heel oud geworden, 73 jaar. Voelde het een stadion, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee? En ze is natuurlijk heel bekend als Sandy in Grease. Ja. Dat keek ik als kind heel veel met mijn moeder samen.
Ik heb dat ook. Dat is een van de eerste films die ik in de bioscoop gezien heb.
In de bioscoop zelfs nog.
Ja, en ik weet dat ik er toen helemaal niets van begrepen heb. wat er allemaal speelde tussen die twee.
Ja. Ja. Maar maakte zij nou heel veel de indruk, van wat ik altijd begrijp, was zij wel echt een beetje een soort van de fantasy van alle mannen in die tijd.
Ja.
Zij was wel de hoe noem je
ik
dat?
Weet niet of
de
ik babe daar was,
van die tijd.
Als tienjarige iets van.
Ja, je was nog tiener. Ja, okay.
Ik weet niet hoe oud ik precies. Van wanneer is Grease? Van 77?
Ja, 70 denk ik, hè? Ja. Maar het is een iconische musical, maar ze heeft ook nog wel heel veel meer gedaan. Ze was natuurlijk ook zangeres. En ook een goede zangeres. Ze heeft nog best wel veel Wanna Get Physical, dat liedje, dat ken ik wel. En nog een paar. En volgens mij heeft ze ook nog in andere films gespeeld. Maar goed, zij blijft toch
Sandy.
Ja. Hè? Dat is altijd een beetje een risico voor acteurs met dat soort grote iconische rollen.
Ja.
Daar kom je eigenlijk niet meer vanaf. Maar in dit geval dat hoeft dat ook niet, want dat is gewoon echt een iconische rol. Dus ik ga die misschien vanavond nog opzetten.
Ga je dan weer kijken?
Ik vind, ja, maar het is ook gewoon echt best wel een hele goed geproduceerde filmmusical. Het is ook echt heel goed. Dus los van dat het ook heel grappig is en gewoon heel cliché, is het ook gewoon, het is echt heel goed gedaan.
Ja.
Dus ik heb gewoon zin om het weer te kijken.
Ik heb wel de langspeelplaat. Wat zeg ik? Het is een dubbelalbum zelfs, maar ik heb geen platenspeler. Dus nou, kan daar niks mee.
Netflix staat het ook op.
En dan gaan we naar het onderwerp wat ons al maanden en maanden bezighoudt inmiddels.
Stikstofcrisis.
En
inmiddels een vertrouwenskloof in de samenleving.
Daar valt veel over te zeggen, maar dat ga ik nu niet doen.
Nee, precies. Ik wist al dat ik je triggerde. Maar nee, we gaan er vandaag denk ik een positieve spin aan draaien. En,
hebben we toch steeds ook met
ja, dat hebben we ook wel. We hebben Geert Groot inderdaad goed gesproken. Er kwamen ook allerlei goede ideeën uit naar voren over de kringlooplandbouw. Maar het is toch ook wel best wel een heftig debat. Maar ik zag een tweetje op een gegeven moment voorbij komen van Amber Laan. En die schreef op Twitter... Wild idee, stuur jonge boeren, afgevaardigden van de Jonge Klimaatbeweging en jongerenraden samen een week op pad om de uitvoering van de transitie in het landelijk gebied uit te denken. Gebeurt dit al? Zo'n oproep van zet jonge mensen uit de sector met elkaar om tafel. Nou ja, dan ga ik al gelijk heel erg aan natuurlijk, jongeren. Ja. Toen was ik wel benieuwd van ja, hoe kijken eigenlijk jonge mensen uit het vak die boer zijn of zich op andere manier met die landbouw bezighouden eigenlijk naar deze hele discussie en naar dit vraagstuk. Zien zij misschien ook nog andere oplossingen of wat doet dit met hen ook? Deze discussie zo ontspoort.
Okay. Nou,
dus vandaar.
We hebben contact gezocht met Amber Laan en die is nu aan de lijn. Hallo.
Hoi.
Ja, en jij bent zelf een boer. Je bent verbonden aan het Hollands Agrarisch Jongerencontact, maar je spreekt nu namens jezelf, hebben we van tevoren afgesproken.
Ja, dankjewel.
En je hebt ook nog een adviesfunctie bij een adviesbureau. Kortom, je hebt op allerlei manieren ben je betrokken in het vak. Wat hebben jullie zelf voor bedrijf? Laten we gewoon even aan huis beginnen, denk ik.
Ja, het makkelijkst natuurlijk. We hebben een melkveehouderij waar we 65 koeien melken in een veenweidegebied in Noord-Holland. En dat doen wij op 65 hectare. Dus dat is vrij extensief voor Nederlandse vormen. En we zijn best klein als je ook spreekt in aantallen dieren.
Is jullie bedrijf al lang in de familie? Is het echt een familiebedrijf door generaties heen?
Ja, in principe wel. Mijn opa en mijn opa die hier zijn begonnen via een ruilverkaveling. Die ze komen ook allebei van een agrarisch gezin. En mijn moeder is weer getrouwd met mijn vader. En die komt ook uit een agrarische familie.
En allemaal daar uit de regio. Ja, is het eigenlijk nog iets bijzonders eraan? Ik bedoel, is het biologisch of werken jullie circulair? Of doen jullie iets anders waardoor je je onderscheidt?
Nou ja, niet direct waarin ik mijn producten in de winkel met een labeltje zou kunnen voorzien. Wij proberen wel heel erg circulair te werken. Maar ik verwacht eigenlijk dat iedere boer dat zo goed mogelijk probeert te doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel wegen toe.
Nou, je zegt dat verwacht je. Maar er zijn ook dus die het gewoon zoveel mogelijk kunstmest inkopen. Want dat is makkelijk.
Ik verwacht eigenlijk dat geen één boer denkt, ik ga zoveel mogelijk kunstmest inkopen. Want dat is lekker makkelijk. Boeren die
het is
wat
ook duur, dat weet
hebben.
Ik ook.
Maar het is namelijk ook knetterduur. Dus ik verwacht niet dat boeren dat denken. Maar er zijn een aantal die misschien wat meer moeite hebben om de mest op hun land te verwaarden in die zin.
Ja. Schrok jij van het toen dat beruchte stikstofkaartje kwam? Heb je toen ook gelijk jouw boerderij erop geplot? En wat schrok je ervan?
Uiteraard heb ik meteen opgezocht waar ons bedrijf zat. En ik moet zeggen, ik schrok er best wel van. Mede omdat wij in een veenweidegebied zitten. En die zijn automatisch, als ik dat zo mag zeggen, ingekleurd met 47%. Waar wij eerder wel in een Natura 2000 gebied zitten, die niet stikstofgevoelig is. Dus ik had niet verwacht dat wij met een hoog percentage te maken zouden hebben.
Maar wel naast het Natura 2000 gebied?
Dat is Polder Zeevang heet het. En we beschermen daar alleen maar vogels. En vogels hebben niet direct last van veel stikstof. Nee. Waar plantjes dat eerder wel hebben.
Ja. Toch sta je dan, omdat het veenweidegebied is, voor een hoog percentage ingekleurd?
Ja. Dat klopt. En dat heeft ieder veenweidegebied in Nederland heeft te maken met dit reductiepercentage.
En vind je dat redelijk of vind je dat raar?
Ik vind het op zijn zachtst gezegd bijzonder, omdat de klimaatdoelen nog komen. En daar zou je naar mijn inziens eerder aan hoge reducties of uitdagingen voor veenweiden denken. Mm-hmm. En voor stikstof zou ik niet direct de veenweiden op deze manier in kaart brengen.
Nou, wat zou dit nu concreet betekenen voor jullie boerderij, voor jullie bedrijfsvoering?
Je kunt het, wat best eenvoudig is om het te vertalen naar het aantal koeien om te reduceren. Want de koe die er niet is, die stoot sowieso niet uit.
Ja.
47%, dat is ook echt nog te doen met maatregelen op het bedrijf. Dus als je kijkt naar mijn stal, die is best verouderd. Als wij bijvoorbeeld een ander soort mestopslagsysteem, bijvoorbeeld mestscheiding, zouden toepassen, kunnen we echt al flink reduceren. En zouden we wellicht zelfs die 47% al aan kunnen tikken.
Oh ja.
Het enige is dat het best lastig is om op papier hard te maken dat wij die reductie dan echt realiseren. En dat is een beetje de crux af en toe.
En je moet een enorme investering doen om die nieuwe stal te laten bouwen.
Ja, en scheelt het wel. Dat verschilt vanuit de andere boeren en mijn bedrijf. Maar wij zitten wel dicht bij een punt van investering. Dus wij moeten sowieso iets.
Ja, oh ja, precies. Ja. En dan kan je maar beter dit doen.
Maak je zorgen om de toekomst van... je bent best wel jong, je bent 25 jaar... Je zet iets voort van generaties voor je. Als je dan denkt de langere termijn, de rest van je leven, maak je dan zorgen om je toekomst als boer?
Ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat ik het me niet zorgen zou maken. Kijk, als je heel rationeel kijkt, dan vraag ik me af wie er echt nog boer wil worden. Hè? Het is echt wel complex. Maar als ik dan kijk, wat je al zei, ik werk ook als adviseur bij een adviesbureau. Dan praat je best wel over wat abstracte termen en praten op de computer. En als ik dan dus met name vrijdag, zaterdag, zondag op die boerderij werk, dan doet dat me echt heel goed. En dat is heel lonend werk, vind ik. En ik gun eigenlijk iedereen dat die ook een kantoorbaan heeft om op zijn minst een dagje bij mij op de boerderij te komen kijken.
Ja, oh, maar lonend, dat is misschien ook een belangrijk woord waar we het over moeten gaan hebben.
Ja.
Want je hebt er een baan bij. Dat is misschien niet omdat het zo verschrikkelijk veel verdient, jullie boerderij.
Nee, dat klopt. Zeker als ik kijk naar de uitdagingen op duurzaamheidsgebied, waterkwaliteit, biodiversiteit, klimaat. Dan zijn er best wel wat dingen waar we geld aan kunnen of moeten besteden. Die ik niet direct ga terugverdienen. Waar ik zelf wel wat ideetjes over heb. Hoe we die kunnen terugverdienen. Maar dat gaat niet in ieder geval van de een op de andere dag. Terwijl de doelstellingen wel relatief snel behaald moeten worden.
Want waar denk je aan? Wat zou er allemaal moeten veranderen om de boerderij perfect te maken in je ogen?
Nou, ik zou wel heel graag een vrije uitloopstal willen. Nu kunnen mijn koeien bijvoorbeeld altijd al wel zelf kiezen, wil ik binnen of buiten lopen in de wei. Tenzij het heel nat is, want dan is veenweide helaas niet zo geschikt.
Dan zakken ze weg, de koeien.
Ja, dan moet ik ze er allemaal weer uithalen. En met de trekker kan dat dan ook niet, dus dat wordt heel uitdagend. Maar zo'n vrije uitloopstal lijkt me wel wat. Omdat die koeien dan het zo min mogelijk het gevoel hebben dat ze door mij gehouden worden. Ik zou heel veel meer aan biodiversiteit willen doen op mijn grasperceel. Ik heb nu een paar kruidenrijke graslanden ingezaaid. Maar ik verwacht dat daar direct wat minder melk vanaf komt. Dus ja, dat gaat me in die zin nu niet veel opleveren. Dat zijn kleine dingen waarvan ik hoop dat ze op een manier verwaard kunnen worden binnenkort.
Ja, maar daar zeg je wel iets belangrijks. Je hebt wel die kruidenrijke, dus dat is gras waar plantjes doorheen groeien, andere plantjes. En dat vinden die koeien waarschijnlijk ook nog hartstikke lekker, maar dan geven ze wel minder melk.
Ja.
Krijg je daar geld voor van iemand? Of doe je dat gewoon omdat je het belangrijk vindt?
We doen het nu omdat we het belangrijk vinden. Ook omdat ik zelf een bepaalde gedachte heb dat een koe iets meer kan grazen en zelf kan aanvoelen wat hij gezond en lekker vindt op dat moment. En vanuit het GLB, gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt er via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een kleine vergoeding gegeven voor kruidrijk grasland. Maar dan moet je dat wel combineren met nog een paar andere maatregelen die je moet treffen op je bedrijf. Dan krijg je daar een kleine beloning voor.
Die andere maatregelen, heb je die al genomen?
Nee, maar die gaan we wel nemen.
Okay.
Dus dat is wat een soort beloning moeten we dan aan denken? Wat is dan, compenseert dat enigszins voor die liters melk die je dan vermindert in productie?
Het is sowieso niet kostendekkend. Mm-hmm. En dan al helemaal niet belonend, als ik dat zo mag zeggen.
Dat zou je wel willen, toch? Dat je doet iets wat goed is en de samenleving geeft je geld daarvoor, compenseert dat. Want je krijgt het niet van Friesland Campina of bij wie jullie ook aangesloten zijn.
Nog niet.
Jullie wilden een plan maken, want daar begon het mee. Die tweet die Talita net zei. Ik neem aan dat dit daar een belangrijk onderdeel van is. Dat de Friesland Campina's en de anderen, dat die hier gewoon geld voor gaan geven ook.
Dat zou een onderdeel kunnen zijn. Zeker dat een Friesland Campina daar een bijdrage aan levert. Rabobank doet al kleine dingen om duurzaam boeren lonender te maken. En ik zou eigenlijk willen zien dat iedere stap van boer tot aan eindgebruiker van product een duit in die figuurlijke zak doet voor bijvoorbeeld biodiversiteitsinspanningen op het boerenerf.
Maar iedereen, dus ook in de supermarkt moet de melk een dubbeltje duurder worden of zoiets.
Een consument, een supermarkt zelf, dus een Albert Heijn, een verwerker. Maar dan allemaal bestaandig bedrag dat het te overzien is. En dan gezamenlijk dat die boer beloont.
Ik wil even terug nog naar jouw Twitter oproep. Want jij benadrukte daar heel duidelijk in van, is er al over nagedacht of is er interesse om jonge mensen uit de sector bij elkaar te brengen en na te denken over deze transitie en over de toekomst. Wat voor ander, denk je dat er überhaupt een ander perspectief leeft? Spreek jij andere jonge boeren en heb je het idee van er zit dan een soort, die hebben een bepaald behoefte of een ander perspectief wat nu nog ontbreekt wat jou betreft in de huidige discussie?
Wat ik dus denk en wat ook mijn gevoel is uit gesprekken met jonge boeren is dat zij nog wel een, dat neemt ook af, energie hebben om dingen anders te doen. Ze komen natuurlijk, gechargeerd gezegd, uit een andere tijd dan hun ouders. Zij zien iets meer opgaven die er zijn in het landelijk gebied en willen daar ook de schouders eronder steken. Maar dan moet dat wel iets van perspectief geboden worden. Henk Staghouwer is er fanatiek mee aan de slag, heb ik begrepen.
Dat hopen we.
Je wou er een positief verhaal van maken, zei je al. Ja. Want er zijn ook mensen die zeggen dat meneer Staghouwer tot nu toe niet zoveel bereikt heeft.
Dat klopt, dat zeggen mensen inderdaad.
Ik denk de Tweede Kamer zei het en die heeft hem de zomer gegeven om in september met een belangrijke nieuwe brief te komen waar wel wat in staat.
Ja, dat klopt. Ik ben ook benieuwd of hij dan in die zomerperiode wel een perspectief kan bieden. Ik denk dat je dat niet sowieso niet echt op papier kan bieden. Ik denk dat je daarvoor met mensen in gesprek moet en dat je ook werkafspraken moet maken. Bijvoorbeeld met partijen rondom dat product, zuivelproduct, of partijen rondom de groenten en de aardappelen die geteeld worden.
Zijn jongeren bijvoorbeeld, of de jonge boeren, uitgenodigd ook bij meneer Remkes aan tafel?
de jonge boerenorganisatie is wel uitgenodigd bij Remkes. Zij hebben voor nu gezegd, weet je, ik zie nog niet helemaal wat het nut daarvan is. Of wij hebben nog weinig waarvoor we echt zouden gaan. We sluiten niet uit dat we dat in de toekomst wel in gesprek gaan. En ik verwacht, ik denk eigenlijk dat wat we nu hebben gezien uit dat gesprek, dat ook aansluit bij de eerste gedachte van de jonge boeren.
Ja.
Maar, want hoe kijk jij dan nu naar, eigenlijk deze discussie lijkt redelijk toch een beetje geëscaleerd te zijn. Een beetje met boerenprotesten en alles wat daarbij komt.
Ook je klinkt niet als een protestboer.
Ja, hoe kijk jij daarnaar?
Ik ben wel eens troe geweest, hoor.
Ja?
Ja, hoe kijk jij naar die heftigheid?
Je hebt geen bermbranden aangestoken, toch? Zo klink je gewoon niet.
Nee, dat is fijn dat mijn stem zo overkomt. Ik heb ook geen asbest op de weg gegooid, maar...
Dat bedoel ik.
Nee, maar hoe kijk jij daar? Snap je daar die frustratie? Of zit je er... Nee, hoe kijk je daarnaar?
Nou, die frustratie die snap ik des te meer. Kijk, dat legitimeert nooit bepaalde acties die ver over de grenzen heen gaan. Maar die frustratie is er. Kijk, wat ik eerder ook zei. Wij staan op het punt om te gaan investeren met ons bedrijf. Maar ik heb ook vrienden van mij, jonge boeren. Die hebben misschien, 5 of 7 jaar geleden een grote investering gedaan. Op basis van de context toen. En die kunnen eigenlijk hun investering nu de prullenbak ingooien. En moeten nog een nieuwe investering doen om aan bepaalde eisen te gaan voldoen. En dat is gewoon bijna niet haalbaar. En dat kan je bijna met passie en ondernemerschap niet tegenop. Frustratie begrijp ik.
Ja, ik begrijp dat. Maar was de context 6, 7 jaar geleden heel erg anders? Als je het bekijkt vanuit de natuurdoelen. En we zagen toen ook al klimaatverandering op ons afkomen. Het stikstofdossier speelt al 30 jaar. Mm-hmm. Denk je dan van, die boeren waren dan misschien ook niet heel erg bezig met die context was toen ook al aan het veranderen?
Als ik specifiek kijk bijvoorbeeld naar melkveehouderij. Daar is in 2015 de melkquotering afgegaan. Hè. Dat was een restrictie op hoeveel melk je mocht leveren. Dat is ook automatisch eigenlijk een natuurlijke grens. En dat daar de debakel met fosfaatrechten zo kort achter elkaar is georganiseerd. Maar dat niet van tevoren een restrictie op is gekomen. Dat vind ik... Ik zat toen in 6 VWO en ik deed economie. En ik dacht, vraag een aanbod.
Hoe kan dit?
Dat is gek.
Ja. Maar dat dacht jij toen al. Jij zat in de schoolbankjes, in het economieboek op tafel. En je dacht, hoe kan het dat we dit zo mis laten gaan nu?
Dat klopt.
Maar dan zouden we die andere boeren dan toch ook hebben moeten kunnen. Want die waren al jaren bezig. Die herkenden het vak. Die hebben ook die economische kennis. Anders dan hou je zo'n bedrijf niet overeind. Maar die hebben dan toch die investeringen 7 jaar geleden gedaan. Die nu eigenlijk dus achteraf niet gedaan hadden moeten worden.
Nou, zo'n investering dat doe je dan ook niet op 1 jaar. Dus daar ben je misschien al vanaf 10 jaar daarvoor mee bezig. Zeker als je een bedrijfsovernamekandidaat hebt. Dan ga je echt al eerder anticiperen van wat past bij ons bedrijf, waar gaan we naartoe. Als te veel bedrijven een bepaalde richting op gaan, dan zou daar wellicht in vergunningverlening. Maar ik wil ook weer niet de brutale 26-jarige boerin spelen die zegt, het moet allemaal zo en het had zo gemoeten. Maar dan zou je daar toch, zeker als overkoepelende orgaan, als een provincie of een ministerie, een beetje grip op moeten houden.
Misschien was het ook de toon van Henk Bleker, die toen heel anders was dan wat we nu hebben met een andere regering. Maar je zegt wel iets interessants. Want jullie doen dus in het bedrijf bij jullie thuis redelijk sober. En het zit in de buurt van circulair. Misschien wordt het ooit wel eens biologisch. Maar je vindt niet dat andere boeren dat ook zouden moeten doen. Terwijl je zou denken, je doet dat niet voor niks. Je doet dat voor de betere wereld. En dan zouden eigenlijk alle boeren toch wel mee moeten gaan in die manier van denken.
Waar ik van overtuigd ben, is dat niet alles wat ik doe de beste optie is. Dat is in ieder geval in mijn geval, omdat ik een bepaalde ondernemer ben, de beste optie in mijn gebied, Veenweide.
Ja.
Daar zou ik geen akkerbouwer kunnen worden. Nou, misschien over 80 jaar, want dan is het veen misschien op.
Ja.
Maar dat is in mijn context. En tuurlijk wil ik andere agrariërs altijd motiveren om duurzamer te gaan ondernemen binnen de bandbreedte die zij hebben. Maar ik wil nooit, of ik zou nooit willen dat mijn manier de manier is waarop alle boeren moeten gaan boeren. Want dan heb je een heel eenzijdige landbouw straks in Nederland. Terwijl de diversiteit ons juist vooruitbrengt.
Jawel, maar volgens mij wat je doet met jullie bedrijf, dat heeft er vooral mee te maken dat je binnen allerlei natuurlijke grenzen wil blijven. En er zijn ook best wat boeren die al die natuurlijke grenzen helemaal niet relevant vinden. Die zeggen, brandnetels is ook natuur. En ja, dat heb ik mensen letterlijk horen zeggen. En dus, dan, die dus heel anders denken over waar die grenzen liggen. Wat je het land aan kan doen.
Mm-hmm. Ik denk dat er ook niet een goed of een fout in zou zijn. Dus ik zou ook zeker niet willen zeggen wat ik als natuurlijke grenzen waardeer. Dat moeten andere boeren ook gaan doen. Kijk, het ontkennen van stikstofproblematiek of het ontkennen van dat wij op dit moment misschien hele veerkrachtige natuur hebben. Dat zou ik nooit doen, maar... Ja, die grenzen bepalen, dat doe ik niet. Ik doe in ieder geval waarvan ik overtuigd ben dat dat goed is. En ik denk dat we dat met ons bedrijf zo goed mogelijk proberen te realiseren. Maar,
en je bent heel tolerant daarbij, dat vind ik mooi.
wat waarvan?
Daar moet je om lachen, ik vind dat heel goed.
Ja, vind ik ook mooi.
Ik bedoel, ik zou dat niet kunnen opbrengen, denk ik. Als ik mezelf heel erg zou inhouden in wat ik doe... En dan zeggen, ik doe geen auto, maar ik ga met het openbaar vervoer altijd.
Ja, dat je ook verwacht dat anderen...
Vind ik dat andere mensen misschien niet allemaal de auto de deur uit moeten doen. Want als je op het platteland woont, is het bus helemaal niet zo'n goed alternatief. Maar dat je wel een beetje je best doet om ook een beetje... ik denk dat dat nuttig is voor de wereld.
Want heb je het idee dat er wel nog echt... Want wij schetsen dat nu zo, maar dat er inderdaad wel echt nog boeren zijn... die gewoon echt niet willen veranderen. Dat er nog wel een soort groep is die... zich actief verzet.
Ik denk dat er altijd binnen elke groepering een aantal zijn... die de verandering dusdanig lastig vinden.
Ja.
Dat ze daar eigenlijk dat niet willen onderschrijven. Dat denk ik echt. Ik bedoel, een probleem erkennen is natuurlijk ook verandering ingaan. Dat is
nooit makkelijk.
Lastig. Zeker als je super dik bij de bank gefinancierd zit... Dan is dat nog veel lastiger. Maar ja, in mijn omgeving ervaar ik echt wel dat er veel realisme is. En veel, mensen zien de uitdagingen wel. Maar het perspectief, kijk, ook op mijn eigen bedrijf moet ik binnenkort keuzes gaan maken. Maar de klimaatdoelen komen nog in oktober naar buiten. Binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De waterdoelen worden nog concreter. Daar moet ik allemaal rekening mee houden. Maar ik moet ondertussen ook keuzes gaan maken. Dus...
Wat zou jou nu op dit moment, wat zou het jou betreft de meest ideale stap zijn die nu gezet zou worden door de politiek? Als we zo meteen weer allemaal terugkomen van reces en Remkes gesprekken verder heeft gevoerd. Wat moet er dan wat jou betreft gewoon gebeuren om dat perspectief wel te krijgen?
Wat ik wel zou waarderen, en dat is echt iets heel kleins en concreets... en dat gaat niet ineens perspectief geven... maar dat is dat er bijvoorbeeld een Christiane van der Wal en een Henk Staghouwer... en misschien wel alle andere ministers uit dit kabinet... gewoon eens een paar dagen gaan meedraaien met een boer op een bedrijf. Ik waardeer dat zelf heel erg als mensen interesse tonen in mijn bedrijf. Ik vind het echt superleuk om mensen van buiten de sector mee te nemen... Ik verwacht niet dat dat perspectief biedt. Ik verwacht niet dat alle boeren ook voldoende perspectief krijgen. Maar meer begrip, dat zou echt al een hele hoop schelen. En dat zorgt denk ik voor een soort kantelpunt... waarbij we weer meer in gesprek kunnen gaan met elkaar. Maar dat is mijn persoonlijke idee. Hè?
Ja. Ik denk ook dat ze bij best al boeren langs gegaan zijn. Eerlijk gezegd. Dit klonk heel heftig.
En ik vind dan zelf langsgaan iets anders dan meehelpen.
Ja, dus zeg maar zo'n momentje van Rutte of een bezoekje... dat voelt toch een beetje te veel als een PR-moment. Dat is te weinig echt, bij wijze van spreken een hele week mee gaan draaien.
Ja, dat vind ik.
Ik wil ook nog even terug naar iets heel anders. Want toen we elkaar vanmorgen spraken, toen zei je ook iets belangrijks. Toen zei je, als ik alle maatregelen neem die ik zou willen nemen... die we zouden moeten nemen eigenlijk bij ons bedrijf... dan verdienen we helemaal niks, dan draaien we verlies.
Ja.
Dat is best wel heftig, want dat betekent dus dat alle dingen... die je zou moeten doen, dat je die niet kan doen. En als jullie met de beste wil van de wereld dat dan niet voor ons krijgen... dan zijn er ook boeren die het allemaal minder belangrijk vinden... die krijgen dat zeker niet rond.
Dat klopt. Een klein voorbeeldje wat wij hebben. Wij hebben mijn vader heeft een kwart hectare bos aangeplant. Hij noemt dat zijn compensatiebos. Dus het compenseren van zijn footprint. Nou, dat vindt hij heel grappig. Hij vindt het ook leuk. En in dat bos willen we onze zwangere koeien, dus droge koeien noem je dat, willen we schaduw bieden. En dat is hartstikke leuk. En ik zou het eigenlijk iets willen uitbreiden naar voedselbos. Iedereen heeft er de mond van vol, maar het lijkt mij best grappig om dat eens te proberen. En ik heb een goede vriend van mij die daar fanatiek in is. En dan ga ik dat bespreken met onze bedrijfsadviseur. En die zegt, Amber, dat is echt een leuk plan. Maar je kan niet meer kostbare landbouwgrond verspillen aan iets wat de komende 10, 12 jaar niks gaat opleveren.
Ja.
En dat is eigenlijk een keiharde rekensom, wat eigenlijk super logisch is.
Ja.
Dus af en toe moet ik ook even met mijn beide benen op de grond gezet worden.
Ja, ja, dus er zou toch een context moeten worden gecreëerd waarin dit soort ideeën eigenlijk wel een financieel plaatje opleveren wat positief uitdeelt voor jullie bedrijf.
Geld zat, want er is 25 miljard bijna. Die wordt dan gebruikt voor een klein stukje om boeren uit te kopen, voor een groot stuk voor innovatie. En voor de rest weet ik eigenlijk niet precies wat ermee gebeurt. Maar je zou denken, als we 25 miljard hebben, dan kon je toch een heel aantal boerderijen een hele tijd redelijk mee ondersteunen.
Dat zou je zeker kunnen zeggen. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de beloningen voor weidevogelbeheer en dergelijke. Dat loopt allemaal 6 jaar max. En dat is gebaseerd op een compensatie van kostenderving. Dus er zit nooit iets van een beloning in. Als je nou gaat, daar spraken wij vanochtend ook over, naar een beloning die je bijvoorbeeld voor 30 jaar vastzet. Ik ben nu 26. De komende 30 jaar weet ik zeker dat die inkomsten een onderdeel zijn van mijn bedrijf. En degene die wensen dat ik die inspanningen doe voor natuur of biodiversiteit, die zijn ook de komende 30 jaar er zeker van dat ik dat ga doen.
Ja.
Dan heb je eigenlijk een soort win-win situatie. Maar 30 jaar voor 30 jaar dingen afspreken is natuurlijk best wel spannend.
Voor jullie, maar ook maar voor de natuur is het heel fijn. Dat je weet dat want een bos heeft minstens 50 jaar nodig om een beetje bos te worden. Als je daar van niks aan begint.
Ja,
dus
daarom.
Dus
wat meer langdurigheid in bepaalde zaken, dat zou niet verkeerd zijn, denk ik.
Vastigheid aan de kant van de overheid.
En zekerheid krijg je daarvan, boer.
Je deed je oproep. Kreeg je antwoord? Waren er mensen die zeiden, ja we gaan nu op de hei zitten met z'n allen? Waar gaan boeren zitten met z'n allen? Niet op de hei, dan waarschijnlijk in een stal. Hè? In een grote vergaderruimte ergens.
Ik kreeg van verschillende hoeken best wel veel positieve reacties. En ik probeer nu ook wat te organiseren. Want het lijkt mij leuk, omdat, wat ik zei, ik ben ook een jong iemand op het platteland. Er zijn veel meer jonge mensen die een toekomst hebben op het platteland. Ik wil daarmee zeker niet zeggen dat de mensen die al langer op het platteland zitten, dat hun mening niet meer telt. Maar ik denk, die jonge mensen, die kunnen echt wat. En waar het aan ontbreekt nu, is ambities in een uitvoering ombuigen. En daar kunnen jonge mensen, met name ook jonge boeren die gewoon de praktijk kennen, echt een goede bijdrage aan leveren.
Mooi.
De bedoeling was dat we een opgewekt gesprek gingen doen. Hè? Dat is volgens mij gelukt.
Zeker. Dus ik hoop dat het wordt opgepakt. En laat het zeker weten als je concrete initiatief gestald heeft gekregen. En heel veel succes.
Yes, helemaal goed.
Amberlaan, dankjewel.
Dankjewel.
Dit is dus de reden waarom je de podcast wil luisteren en niet de radioversie.
Ja.
Dit gesprek duurt langer dan de hele tijd die we op de radio hebben.
Als je nog meer van Amber's enthousiasme wil horen, luister ook vooral even de podcastversie.
Oh ja, jij spreekt nu ineens tegen de mensen die op de radio zitten. Ik was bezig met onze podcast.
Oké, zie je. Twee publieken in het achterhoofd.
Interessant dit.
Ja, want zo zie je dat er toch altijd weer tussen beleid en uitvoering zit een hele wereld. Maar dat er allemaal initiatieven zijn aan de ene kant die je wil doen, die je dan weer niet kan doen. En je tegelijkertijd natuurlijk weer wordt aangesproken op als collectief, als landbouw, dat je er niet in slaagt aan die stikstofreducties toe te komen. Dat is voor beide natuurlijk, is dat gewoon zo. Dat is de realiteit. Dus,
Oké, gaan we nog even zeggen dat je terecht kan bij de show notes. bnr.nl/denieuwsdag, daar vind je de social media accounts.
Precies, alle informatie.
Van Amber.
En morgen zijn we er weer, waarschijnlijk met iemand uit de politiek, toch? Is het plan.
Morgen zijn we er vrij zeker met iemand uit de politiek. Gaan we het hebben over energie?
Precies.
Tot morgen.
Morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.